BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annet van Soest.
De democratie crasht. Nu is het aan ons. Democratie in crisis. De afgelopen jaren verschenen er steeds weer boeken die de noodklok luiden over onze democratie. Ook onderzoek van Kieskompas en het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien, ons vertrouwen in de politiek is laag. We voelen ons niet gehoord en gesteund door onze volksvertegenwoordigers. Veel mensen vragen zich af of de politiek de grote problemen van dit moment wel wil en kan aanpakken. Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur stelt de Nieuwe Wereld daarom de vraag, wat als we onze democratie een update geven? Marije van den Berg is onderzoeker en adviseur lokaal bestuur. Ze werkt voornamelijk in gemeentes en voor gemeenteraden. Moet de democratie een update krijgen om het vertrouwen in de politiek te herstellen?
Nou, wat ik in ieder geval heel belangrijk vind, is dat we zien in al die pogingen om het contact tussen staat en gemeenschap te verbeteren, dat we heel vaak een vraag over het hoofd zien. En dat is de vraag, wordt de gemeenschap hier sterker van?
En wat bedoel je met gemeenschap?
Met gemeenschap bedoel ik eigenlijk alles wat niet de overheid is en niet bedrijven.
De burgers.
Veel bedrijven zitten ook in die gemeenschap. Alles wat niet de staat is. Heel plat. Als je kijkt naar het verlangen van mensen om bijvoorbeeld bij te dragen aan allerlei projecten bij de gemeente. Bijvoorbeeld rondom de natuur in hun buurt of verkeersveiligheid of zorg voor de jeugd of wat dan maar. Dan zie je dat mensen behoefte hebben om hun kennis te delen. En sommige mensen hebben behoefte om ook echt daar een bijdrage aan te leveren. Maar ook wat macht daarover te hebben. Over bijvoorbeeld bepalen, wanneer vinden we het goed? Nou, en op het moment dat je kijkt naar dat samenspel tussen bijvoorbeeld een gemeente en mensen in een buurt. En je stelt de vraag, wordt de gemeenschap, dus wordt dat buurtje hier sterker van en beter van? Dan is dat een hele goede vraag om dit in je achterhoofd te houden. Dus als we het hebben over een update van de democratie.
Wat een hele grote vraag is.
Dan denk ik, ja, dat is niet eens een vraag. Dat is gewoon een soort, de democratie ontwikkelt zich. Dus die deed zich de hele dag up. Dus ja, dat is er. Maar waar zouden we dan op moeten gaan letten met elkaar? En waar we op moeten gaan letten is gemeenschapskracht die zich versterkt. Of in ieder geval niet verzwakt door de manier waarop de overheid dat doet.
Hoe doe je dat? Hoe maak je een gemeenschap sterker?
Nou, ten eerste is het belangrijk dat mensen dat onderling doen. Ik kan wel een mooi voorbeeld geven uit mijn eigen stad. Daar heb ik gewoon zelf ook zitten knutselen. Dus dan wordt het allemaal wat praktischer. Iedereen heeft meegekregen dat er enorme energiearmoede dreigde voor heel veel mensen. En zelfs al was. En wat je dan zag gebeuren waren de energiefixers. Ik weet niet of jij dat iets zegt, maar mensen die letterlijk tochtstrips en radiatorfolie kwamen plakken. Nou, op zichzelf is dat al heel fijn. Want dan vliegen de euro's niet meer uit het raam. Maar wat wij hebben gedaan is gekeken, hoe kunnen we nou dat verlangen van mensen om ook als fixer hun buren te helpen. Hoe kunnen we dat nou benutten om ook die buurt beter te maken? En dat doe je dus door niet alleen één op één mensen langs te sturen bij mensen. Dan blijft het nog heel erg individueel. Maar ook te kijken, kunnen we bijvoorbeeld vier zaterdagen prikken waarop veel vrijwilligers samenkomen en ook echt door die buurt gaan rauzen met elkaar. En dan krijg je dus zowel in die buurt een gedeeld gevoel. Ze zijn bij mijn buurvrouw. En wie is dat eigenlijk? En bij mij niet. En dat is heel mooi. Maar je krijgt ook dat die vrijwilligers onderling echt een clubgevoel en samen de klus klaarachtige stemming krijgen. Nou, en op dat soort momenten ontstaat er gemeenschapskracht. En wat de staat kan doen, de gemeente of het Rijk.
De
is,
overheid.
De overheid, ja, geef het een naam. Die kan ervoor zorgen dat die kracht zo goed mogelijk tot bloei komt. Maar die kan hem niet maken. Dat kunnen we alleen maar met elkaar.
Het klinkt heel mooi, maar hoe kan een overheid dat dan concreet doen? Hoe kan die dat faciliteren?
Nou, je kunt op verschillende manieren kun je dat doen. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met erop vertrouwen dat het goed komt als de buurt het doet. Nou, dat klinkt heel kumbaya en zo, maar dat is echt een keuze. Dus je kan helemaal risico's afdichten en regels maken en proberen convenanten af te sluiten met een buurt of dat soort type werk. Of je kunt zeggen,
ga het maar doen.
Ga het doen en lever het bewijs. En nou, dat is een hele simpele, maar wel hele ingrijpende keuze. Maar wat bijvoorbeeld ook kan, en dat zie je in de energietransitie, is het leuk om naar te kijken. Dus die nieuwe duurzame manieren van energie opwekken. Omdat daar ook altijd geld meespeelt. Dus dat is vaak een gebied waar je heel goed kan zien waar zit nou de zeggenschap bijvoorbeeld. Hè? Nou, in het klimaatakkoord is afgesproken dat we ernaar streven om 50% van de nieuw opgewekte duurzame energie, windmolens, zonneparken, om die in handen te hebben van de gemeenschap. Nou, dat betekent dus dat de zeggenschap over wat gebeurt er met de opbrengst van zo'n windmolen, dat niet bij een bedrijf ligt en ook niet bij de overheid, maar bij bijvoorbeeld de mensen die om zo'n windmolen heen wonen en eraan hebben meebetaald. Nou, dus we hadden al vertrouwen en dan hebben we zeggenschap. En we hebben ja, eigenaarschap letterlijk, maar ook de macht over te bepalen wanneer die aangaat en wanneer die uitgaat. Maar ook over wat er met het rendement gebeurt. En je ziet dat veel van die collectieve windmolens bijvoorbeeld, dat de opbrengst daarvan terugstroomt naar de buurt waar ze in staan. Wat meteen ook de weerstand soms wegneemt bij mensen om zo'n ding in hun buurt,
achtertuin, ja, soort van te
ja,
hebben.
Ja. Dus dat zijn type ja, vrij eenvoudige, maar wel ingrijpende veranderingen.
Bij een update van de democratie moet de focus van de politiek dus veranderen, zegt Marije van den Berg.
Nu is de plek van waaruit we werken toch heel erg vaak de beleidsbubbel, zoals ik het noem. Die plek moet zijn de gemeenschap. Daar wordt bewijs geleverd voor ja, de kwaliteit van wat we doen. En als je dat bewijs levert, dat is het begin van vertrouwen. En wat we dan doen met elkaar, ja, daar heb je soms ambtenaren bij nodig en een beetje belastinggeld en soms een keuze of een regel of een wet, dat is heel erg van de staat. En je hebt soms bedrijven nodig die gewoon leveren wat ze moeten leveren. En dat is allemaal prima, hè? Maar wij in onze gemeenschap hebben zowel die markt als die staat nodig om ja, het goede leven te maken, maatschappelijk welzijn te maken. En op het moment dat je vanuit de politiek goed kijkt, wat levert die staat, provincie, gemeente, overheid, weet ik veel, nu aan ons als gemeenschap? En dat bewijs vinden wij oké. Dan begin je het beginnetje te maken van het herstel van vertrouwen.
Ja, Van den Berg zegt het al, ons vertrouwen in de politiek kan pas terugkomen als dat twee kanten opwerkt. Ook de overheid moet haar burgers vertrouwen. En dat is een oproep die ook oud-D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven doet in zijn boek De Democratie Crasht.
Wat er misgaat is dat er in onze democratie en in onze politiek een aantal patronen zijn te ontwaren die als je die niet aanpakt, als je die niet bijstuurt, dan zou je uiteindelijk in een situatie terechtkomen dat er steeds slechtere politieke besluitvorming is, dat de democratie en de rechtsstaat, burgerrechten steeds verder worden uitgehold. En dat vat ik dan in mijn boek samen met de titel De Democratie Crasht. Dus dan zou je eigenlijk zien dat de democratie niet meer functioneert waar die voor bedoeld is, namelijk het beschermen van mensen en het zoeken naar goede besluiten in situaties waarin dat nodig is.
Ja, wat zijn dan die bewegingen die ervoor kunnen zorgen dat we die crash krijgen?
Ja, nou, ik noem ze in mijn boek drie systeemfouten. Dus je ziet eigenlijk dat digitalisering ervoor zorgt dat mensen zich steeds anders gaan gedragen. Ook politici gaan zich anders gedragen. En daardoor krijgen ze aan de ene kant te maken met scoringsdrang. Dus dat is heel erg de neiging om je heel erg te laten zien. Nou, politici zijn altijd al wel ijdel geweest. Maar door social media en door de mogelijkheid voortdurend een nieuwsitem of een camera optreden te hebben en dat te verlengen naar social media of dat ergens online te zetten, zie je eigenlijk dat ze voortdurend bezig zijn om zichzelf eigenlijk te manifesteren, te laten zien, te profileren. Het tweede is dat er enorm veel data beschikbaar is gekomen de afgelopen 20, 25 jaar. En dat overheden overal ter wereld zijn begonnen om burgers steeds dieper onder de huid te gaan zitten en steeds verder te gaan controleren. Die systeemfout noem ik controledrift. Dus je hebt scoringsdrang, controledrift. En de derde is eigenlijk ja, werkdwang. En dat betekent eigenlijk dat we door digitale apparaten voortdurend gestoord en afgeleid worden. Dus we worden voortdurend in bezit genomen, doorkruist in alles wat we doen, omdat er dan weer een WhatsApp-groep is die aandacht van ons vraagt. Dat er weer een nieuwtje is waar we op moeten reageren. Dus je bent eigenlijk als Tweede Kamerlid of als bewindspersoon of als ambtenaar ook wel, word je voortdurend afgeleid. En die drie bij elkaar opgeteld, die zorgen er eigenlijk voor dat het ja, achteruit gaat met onze democratie.
Ja, ik wil me even focussen op die tweede, de controledrift.
Ja.
De overheid verzamelt steeds meer data van burgers. Tegelijkertijd neemt het vertrouwen van Nederlandse burgers in de overheid en democratische instituties af. Heeft het een te maken met het ander?
Nou, het heeft zeker met elkaar te maken, want mensen zijn niet gek. Dus burgers hebben door dat de overheid op steeds meer manieren een vorm van wantrouwen uit. Door bijvoorbeeld te zeggen van, we zijn bang dat er gefraudeerd wordt. We zijn bang dat er een aanslag gepleegd wordt. We zijn bang voor criminaliteit. We zijn bang voor misbruik. We zijn bang voor het overtreden van de coronaregels. We zijn eigenlijk bang dat mensen iets doen wat slecht is voor Nederland. Dat is op zich een begrijpelijke politieke gedachte. Want politici willen heel graag een soort bescherming bieden aan de bevolking. Dus willen ze ook soms mensen in de gaten houden. Maar dat is veel te ver doorgeslagen. Waardoor je eigenlijk ziet dat er steeds wetten worden opgetuigd om mensen te controleren. En mensen denken op een gegeven moment van ja, als de burger, als de overheid mij niet vertrouwt. Ja, waarom zou ik dan de overheid nog kunnen vertrouwen? En een aantal incidenten die het afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.
Toeslagenaffaire.
Meest voorname en die wordt ook altijd genoemd. En dat is misschien ook het wel symbool voor die controledrift. Maar ook andere wetgevingen, zoals bijvoorbeeld systeemrisico-indicatie, ook een opgetuigd systeem om mensen in allerlei gemeentes te gaan controleren op gebruik van bijstandsuitkeringen, werd gewoon door de rechter verboden. Maar ook bijvoorbeeld allerlei wetgeving die er nu aankomt, een anti-witwaswet, waarbij de overheid elke transactie boven de 100 euro wil gaan controleren. Dat zijn allemaal dingen waarvan burgers denken, dit gaat wel heel ver.
Het is wel.
Het gaat ook ver.
Het gebeurt wel met de goede bedoelingen, neem ik aan. Maar digitalisering, doorgeslagen digitalisering, speelt dus een belangrijke rol in ondermijning van de democratie.
Ja, dat kun je wel zo zeggen. Ik denk dat de intenties van de overheid en van de politiek goed zijn. Ze willen de burger beschermen, maar de manier waarop ze dat doen, aan de hand van digitale middelen, data, digitale technologie, algoritmes, maakt dat ze te ver doorslaan en dan de rechtsstaat uithollen en burgerrechten schenden. En dat is inderdaad, dan kun je eigenlijk spreken van een crash van de democratie.
Dat is dus al gaande.
Ja, dat heb ik van dichtbij meegemaakt. Ik zat van 2010 tot 2021 in de Tweede Kamer. En ik heb daar regelmatig meegemaakt dat weer een wetsvoorstel werd ingediend om de bevoegdheden van de overheid te verruimen. Meer mogelijkheden te krijgen om data te koppelen, te verzamelen, te verwerken. En dus op die manier zeg maar meer te kunnen voorspellen over het gedrag van burgers. Maar daar kwamen dus wel onterechte voorspellingen en onterechte conclusies over mensen uit. Dus het is al gaande. Want een democratie bestaat uit een democratie, maar ook uit een rechtsstaat. En die rechtsstaat betekent dat je individuele burgers moet beschermen tegen een overheid die haar macht op een verkeerde manier inzet.
Ja, u heeft heel lang in de Tweede Kamer gezeten. U bent daar weggegaan. Had u er geen vertrouwen meer in dat het via de politiek is op te lossen? Was er een boek voor nodig om dit weer aan de kaak te stellen?
Ik heb het natuurlijk wel geprobeerd in de Tweede Kamer jarenlang om het aan de kaak te stellen. Maar dat ik weg wilde uit de Tweede Kamer had ook gewoon te maken met het feit dat als je het 11 jaar gedaan hebt, en je ook ziet dat je invloed beperkt is, maar je ook denkt van ik moet op een gegeven moment ook weer een beetje iets anders gaan doen en ook weer ruimte laten voor anderen, want ik zat er ook al 11 jaar. Dus eerst ging ik uit de Tweede Kamer en toen ik uit de Tweede Kamer was, toen dacht ik het is misschien wel goed om deze blik die ik dan heb, want ik ben altijd met digitalisering bezig geweest, mm-hmm. om die nog wel even goed op te schrijven en neer te leggen als een soort van als een soort van boodschap aan mijn oud-collega's.
Hoe kunnen we deze beweging stoppen?
Ja, dat is dus niet één druk op de knop. Kees heeft een boek geschreven en hij heeft de oplossing en nu komt het allemaal goed. Het is natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politici, maar ook ambtenaren, journalisten, lobbyisten en uiteindelijk ook de kiezer zelf. Dus het is een geleidelijke en gezamenlijke weg die we moeten bewandelen met wel veel verschillende maatregelen die je zou kunnen treffen. Het begint met dat de overheid weer vertrouwen in die burger moet laten zien. Dus de overheid zal uit moeten gaan van de betrouwbare burger en bijvoorbeeld moeten stoppen met allerlei controlemechanismen die dus eigenlijk ten koste gaan van sommige groepen in de samenleving. Maar daarnaast zal bijvoorbeeld de Tweede Kamer zich veel meer moeten concentreren op alle debatten die ze voeren. Dus bijvoorbeeld die smartphones uit de Tweede Kamer heb ik wel eens gezegd. Je zou ook meer Tweede Kamerleden en betere ondersteuning kunnen hebben, zodat ze veel beter die wetgeving kunnen controleren. Maar bijvoorbeeld journalisten zouden ook wat vaker over ingewikkelde onderwerpen kunnen schrijven in plaats van altijd te kiezen voor relletjes. Dus er zijn verschillende maatregelen nodig, allemaal tegelijk en ook met een lange adem. En dan kunnen we het wel weer de goede kant op krijgen, denk ik.
Eva Rovers is auteur van Nu is het aan ons. De democratie is haar burgers kwijtgeraakt, zegt zij. Maar hoe haal je ze er weer bij?
De Nederlandse democratie is niet zo democratisch als we zouden willen, in ieder geval. En dat komt omdat het idee is dat iedereen kan meepraten, kan idealiter ook kan meebeslissen, al is het indirect. En dat is toch niet het geval. Je ziet in Nederland dat een grote groep mensen zich niet gehoord, niet vertegenwoordigd en niet beschermd voelen door de democratie. En dat is wel een groot probleem.
Doordat we de politiek volledig aan politici overlaten, zeg jij, hebben we de democratie uit handen gegeven. Leg uit.
Ja, ik denk dat we als inwoners ook wel zijn gaan denken, democratie is 1 keer in de 4 jaar gaan stemmen. En de rest van de tijd lossen politici het wel op. En dat is een hele magere invulling van wat democratie is. Democratie is echt gezamenlijk, dus politiek en samenleving, gezamenlijk bepalen wat de best mogelijke toekomst is en hoe we daar als samenleving gaan komen. En daarvoor is een constant gesprek nodig en moet je dus als politiek en samenleving met elkaar in gesprek gaan, met elkaar bepalen wat vinden we belangrijk en hoe gaan we daar komen.
Ja, dus de democratie kan wel een update gebruiken.
De democratie kan zeker een update gebruiken. Ja, de vorm die we nu hebben is in de 19e eeuw ontstaan. Heeft aan het begin van de 20e eeuw nog een update gekregen, waardoor vrouwen en mensen met wat minder vermogen ook mochten stemmen. Maar eigenlijk doen we het nog steeds met een heel ouderwets systeem wat niet toegerust is op de uitdagingen van de 21e eeuw. He, dus of het nou gaat over de toekomst van de landbouw, over klimaat, over de woningnood, over artificial intelligence, digitale veiligheid, geopolitieke spanningen. Dat zijn allemaal hele grote thema's waar je een robuuste, maar ook een veerkrachtige democratie voor nodig hebt. En daar schort het op dit moment aan. Dus daar is absoluut een update voor nodig.
En de oplossing ligt volgens jou bij burgerberaden. Hoe moeten die eruit zien?
Nou, de oplossing ligt onder andere bij burgerberaden. Ik wil niet zeggen dat burgerberaden de oplossing voor alles zijn. Het is geen tovermiddel. Maar burgerberaden zijn inderdaad wel, kunnen een heel krachtig instrument zijn om politiek en samenleving inderdaad met elkaar vorm te laten geven aan de democratie. Een burgerberaad is een geloten groep inwoners, een goede afspiegeling van de samenleving. En die buigen zich over een complex maatschappelijk probleem. Die laten zich informeren door allerhande experten, door ervaringsdeskundigen, wetenschap, noem maar op. En gaan met elkaar in gesprek.
Dus ook al weten ze er misschien niet zoveel vanaf, ze mogen er wel over mee praten, meedenken.
Ja, dat is juist het idee. Je hoeft vaak als mensen zo'n uitnodiging voor zo'n burgerberaad krijgen, dan denken ze ook van, ik kan dit helemaal niet. Ik heb hier helemaal niet een goede opleiding voor. Of ik weet helemaal niks over klimaat. Of ik heb helemaal niks met de landbouw. Dat is juist heel goed. Want het zijn altijd onderwerpen die altijd wel iets met jouw leven te maken hebben. Maar je hoeft er echt geen expert in te zijn. En juist de samenleving in haar hele diversiteit is een enorme rijke bron aan kennis, ervaring, creativiteit. En die wordt nu niet aangesproken. Dus wat je nu hebt, is dat politici, uiteraard geadviseerd ook door deskundigen, beleidsplannen, beleidskeuzes maken. Maar dat is een hele homogene groep. Dat zijn over het algemeen mensen met een theoretische opleiding, van een bepaalde leeftijd, vaak ook van een bepaalde huidskleur. En dat maakt dat je gewoon blinde vlekken hebt.
En jij zegt door deze groep burgers te loten, ja, krijg je een goede afspiegeling van de samenleving. Maar als je wordt ingeloot en je wil niet, dan kan je nee zeggen. Dus hou je uiteindelijk niet toch de groep over, de groep mensen die zich toch al betrokken voelen?
Ja, dat is absoluut een risico. En daarom zijn twee dingen heel belangrijk. Ten eerste dat je een gewogen loting doet. Dus je doet niet alleen, je loot mensen niet random, maar je hangt daar bepaalde kenmerken aan. Dus zo zorg je dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen in zitten. Dat er een goede leeftijdsopbouw is. Dat er mensen van verschillende culturele achtergronden in zitten. Verschillende opleidingsniveaus. Dat is allemaal. Daarmee zorg je dat je die goede afspiegeling krijgt. Tweede dat heel belangrijk is, is dat mensen een goede uitnodiging krijgen. Dus dat je mensen niet alleen maar met een formele brief van de overheid uitnodigt, maar bijvoorbeeld ook een sms'je stuurt of opbelt. Of misschien zelfs langsgaat, zoals ze in Ierland hebben gedaan. In Frankrijk hebben ze alle mensen die ingeloten waren gebeld. Dus om uit te kunnen leggen, je hoeft geen expert te zijn. Het gaat erom wat jij als persoon te brengen hebt. Jouw levenservaring is van belang.
Er kunnen nog zoveel mooie ideeën, oplossingen, aanbevelingen uit zo'n burgerberaad komen. Hoe zorg je ervoor dat er ook echt iets mee gedaan wordt? Want dat is denk ik misschien nog wel belangrijker dan mensen laten meepraten.
Beide is belangrijk, maar als je mensen laat meepraten en je doet er vervolgens niks mee, ja, dat is natuurlijk het recept voor cynisme.
Precies.
Dus dat wil je niet. En dat is een klassiek voorbeeld inmiddels is het burgerberaad rond klimaat in Frankrijk, waar president Macron had gezegd, ik ga jullie aanbevelingen ongefilterd overnemen. Dan moet je al een beetje huiverig worden, denk ik, als dat wordt gezegd. Want het is een belofte die je nooit, die geen enkele politicus waar kan maken. Nou, gelukkig hebben andere burgerberaden daar inmiddels van geleerd. Dus wat je doet, en dat is overigens ook iets wat minister Rob Jetten en Hanke Bruinslot op dit moment hebben voorgesteld. Ze hebben een brief naar de Kamer gestuurd en gezegd, wij als kabinet vinden zo'n idee rond een burgerberaad een goed idee. Maar wij willen dat niet als kabinet alleen doen. Dit moeten we echt kabinet en Kamer gezamenlijk moeten we zijn opdracht geven. Dus dat is heel belangrijk. Dat debat moet overigens nog plaatsvinden. Dus dat wordt nog wel heel spannend. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat als je daar als als Kamer een goed debat over voert, dat je inderdaad eigenlijk niks anders dan de voordelen kan zien van zo'n burgerberaad. En daar hoort inderdaad bij heel duidelijk mandaat van tevoren geven. Wat is de verantwoordelijkheid van dat burgerberaad en wat wordt er achteraf met die aanbevelingen gedaan? Worden ze alleen besproken of moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen om inderdaad overgenomen te worden? Nou, daar kan je als politiek een heel duidelijk kader voor schetsen en dat geeft ook aan alle twee kanten helderheid, zowel voor de deelnemers en de samenleving als voor de politiek.
Hebben politici wel genoeg vertrouwen in burgers om hun aanbevelingen op te volgen? Denken ze stiekem niet, wij weten het beter?
Nou, misschien, er zullen er vast een aantal zijn die denken, wij weten het beter. Maar ik denk dat bij het gros van de politici vooral een vertekend beeld van inwoners bestaat. En dat is ook best wel begrijpelijk. Want wie zijn de mensen die nu naar inspraakavonden gaan? De mensen die tegen zijn. Wie zijn de mensen die zich op social media het felst uiten? De mensen die tegen zijn. Ik snap heel goed dat veel politici en ambtenaren overigens ook het gevoel hebben van ja, als we inspraak gaan organiseren, dan gaan we eigenlijk onze eigen tegenspraak organiseren. Dus dat vertekende beeld, dat zorgt er wel voor dat er wat koudwatervrees is. Tegelijkertijd zie je ook dat steeds meer zowel lokale als landelijke politici zien dat die burgerberaden werken. En dat als je inwoners de tijd en de ruimte en de verantwoordelijkheid geeft om echt een moeilijk probleem aan te pakken, als je als politiek durft te zeggen, wij komen er alleen ook niet uit, we hebben jullie inwoners nodig om dit aan te pakken, dat je ongelooflijk waardevolle, constructieve, realistische uitkomsten krijgt.
Wat kunnen we hiermee met deze informatie richting de Provinciale Statenverkiezingen?
Ja, nou, ik zou zeggen, ook als Provinciale Staten kan je heel erg goed gebruik maken van die burgerberaden. Ik denk dat met name de provincies voor veel mensen nog best wel ver van een bedshow zijn en niet zo goed weten wat die provincie nou precies doet, terwijl die een enorme invloed heeft op allerlei aspecten van ons leven. Dus ik denk dat die burgerberaden een hele goede manier zijn om inwoners meer daarbij te betrekken. Maar ook om als provincie veel beter zicht te krijgen op wat speelt er nou echt bij inwoners. En wat is de kennis en de ervaring die inwoners hebben die wij ook als Provinciale Staten kunnen gebruiken om gewoon beter beleid te maken. En er zijn er overigens al hoor. Er is een burgerberaad over klimaat in de provincie Gelderland heeft plaatsgevonden. Er vindt op dit moment een burgerberaad over de zorg plaats in Zeeland. Dus die provincies, ze beginnen te komen.
Het begin is er.
Ja, absoluut. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is voor andere provincies. Ook inderdaad om te laten zien van wij als Provinciale Staten hebben ook onze inwoners nodig, zijn onderdeel van die democratie en hebben onze inwoners nodig om echt toekomstbestendig, inclusief beleid te maken.
Dit was De Nieuwe Wereld. Tot volgende week of luister wanneer je wil in je podcast-app.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.